Goedemorgen, we gaan weer verder met de Bijbelstudie waar we gebleven zijn in Matteüs 13. Zoek dat maar op, Matteüs 13. Dan geef ik verder nog een bekendmaking van mijn kant. Er is een nieuwe brochure, Satan de Vorst der Duisternis. Iets wat ik u in het verleden al had aangekondigd. Waarin wordt nagegaan wat Satans oorspronkelijke staat was. Satans val uit de hemel der hemelen, wat in het verleden is geschied. Satans val uit de hemel, wat in de toekomst nog zal gebeuren. En ook hoe Satans einde zal zijn. Een hele interessante brochure, denk ik. En die brochure gaat voort eigenlijk op de brochure die daaraan vooraf is gegaan. Van de vraag van, is God de schepper van het kwaad? Dus deze brochure is een vervolg daarop. En ik hoop dat die voor velen tot zegen mag zijn. Er worden een aantal, vooral in het laatste deel, waarin wordt gegaan op Satans einde, wordt ingegaan op de pool des vuurs en op alles wat ermee samenhangt. Wat nou de eerste dood, de tweede dood, de adamitische dood enzovoort allemaal is. En ook vandaag, ik denk pas vanmiddag, komen wij ook daar in die richting wel wat uit. En we zullen wel zien aan de hand van de gelijkenissen die we in Matteüs 13 vinden, dat ook de Heer Jezus al ook daarover spreekt. Maar goed, laten we maar beginnen bij het begin. We hebben nu tot dusver de eerste vier gelijkenissen van Matteüs 13 met elkaar behandeld. En we gaan de draad oppakken bij het tweede deel. Dat gaan we eerst lezen. Matteüs 13, vers 44. Vers 44. En daar staat bij mij boven nogmaals gelijkenissen. En inderdaad, dat klopt, het is een tweede reeks die de Heere Jezus hier exclusief aan zijn discipelen doorgeeft. Daar is de schare dus al lang naar huis te gaan. Die horen deze gelijkenissen niet. Laten we ze eerst maar eens lezen. Vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone paarlen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugelijke werpt men weg. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de boze uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem ja. Hij zeide tot hem, daarom is iedere schriftgeleerde die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. En het geschiedde toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. Tot zover. Ja, we hebben gezien al dat aan deze laatste vier gelijkenissen er vier gelijkenissen aan zijn vooraf gegaan. En misschien is dat een beetje weggezakt, maar u weet ongetwijfeld nog wel dat de eerste gelijkenis was, de gelijkenis van de zaaier. De gelijkenis eigenlijk van vier zaaiingen. En we hebben gezien dat die vier zaaiingen te maken hebben met vier zaaiers die uitgingen. De eerste was Johannes de Doper en hij zaaide het evangelie van het koninkrijk. En hij riep op, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar men ging niet op die prediking in, op die uitnodiging in en men verwierp hem. Daarna zie je de Heere Jezus zelf optreden als de koning, samen met zijn twaalven. Samen met de 70 die hij uitzende. En ook hij predikte, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar ook toen, ten tweede male, wilde men niet luisteren. Toen zelfs is de Heer Jezus, de koning, gekruisigd. en boven zijn kruis stond de koning der Joden. Ook al hadden de Joden daar nog zoveel over te zeggen, en gingen ze zelfs naar Pilatus toe om te zeggen dat het opschrift eigenlijk van het kruis moest worden afgehaald. Maar Pilatus zegt, ik heb het erop geschreven en blijf erop. De koning der Joden. En ze nagelden hem aan een kruis op het kruishout van Golgotha, waar hij zijn bloed vergoot. En een nieuw verbond sloot in zijn bloed wat hij aan Israël aanbood. Maar we weten dat Israël deze daad vergeven werd. Dat ze de leidsman ten leven hadden gedood. Ze hadden uit onkunde, zegt Petrus, gehandeld. En de 12 apostelen, na de hemelvaart en de Pinksterdag, mochten in de Handelingen voor de derde maal zaaien onder het volk. En het evangelie van het koninkrijk wederom aanbieden aan het volk. En ze mochten prediken op de Pinksterdag. Dat als jullie je bekeren, dan zal God de Vader, de Heer Jezus Christus, zenden. En er zullen er tijden van verademing komen. De tijden van de wederoprichting, het herstel aller dingen waarvan de profeten in het Oude Testament hebben gesproken van Mozes af. Maar weet je dat ook deze 12 apostelen, hoe ze ook predikten, onder de besnijdenis, onder het volk van Israël, niet op die prediking ingingen en dat ook die zaaiing is mislukt. Wat je ook vindt, uiteindelijk, helemaal aan het einde van het Bijbelboek Handelingen, dat je ziet dat plaats na plaats na plaats men de heiland verwierp, Jezus Christus, de Messias, Christus Jezus. Nou, we weten dat er nog één zaaiing overblijft, een toekomstige zaaiing, de vierde, die nog niet heeft plaatsgehad, waaruit de gelijkenis blijkt dat die laatste zaaiing, dat die wel gelukken zal. Dat die vruchten zal voortbrengen. En we weten ook wie die zaaier zal zijn, dat zal zijn namelijk de profeet Elia, die volgens het Oude Testament weer zal optreden. Eigenlijk hebben we de tweede keer gezien dat de Jezus zegt, als je nou deze gelijkenis van de zaaier begrijpt, dan ben je in staat om alle andere gelijkenissen die nu gaan volgen te begrijpen. Dat hebben we gezien in Marcus, hè? Als je deze gelijkenis niet begrijpt, dan zou je ook alle andere gelijkenissen niet verstaan. Daarom is het heel belangrijk die uitleg goed te vatten. Want de gelijkenissen die volgen, ook hier in Matthäus hebben gezien, zijn allemaal gelijkenissen die de Heer uit om aan te tonen wat de redenen waren waarom die zaaiingen van Johannes de Doper, van hemzelf, van de 12, van de 70, van de 12 apostelen in de Handelingen, stuk voor stuk voor stuk mislukte. Wat de onderliggende oorzaken daarvan waren. En daarom vertelt hij aan de scharen en aan zijn discipelen nog 3 gelijkenissen erachteraan. Hij legt zelfs aan de scharen de gelijkenis van de zaaier uit. Waarin hij spreekt in zijn uitleg ook de redenen waarom die zaaiingen stuk voor stuk mislukten. Heel individueel. Maar hij gaat zelfs nog verder, want hij doet er nog 3 gelijkenissen achteraan. Die van het onkruid, die van het mosterdzaadje en die van het zuurdeesem. Om te laten zien welke redenen er allemaal liggen. Er aan de grondslag waarom de zaaiingen mislukten. En het volk van Israël, de Heere Jezus, als koning en het koninkrijk wat aangeboden werd, verwierp. Dat lees je ook wel een beetje uit de schrift, want misschien is het u opgevallen dat je in vers 24 leest, van Matthäus 13, nog een gelijkenis hield hij hun voor. En vers 31... nog een gelijkenis hield hij hun voor. En in vers 33, nog een gelijkenis sprak hij tot hen. Het zijn eigenlijk 3 gelijkenissen die nog verduidelijken wat de gelijkenis van de zaaier eigenlijk al aangaf. Nog een reden. Nog een reden geeft de Heer. En nog een reden. De eerste reden is, die hij verder geeft, de reden in de gelijkenis van het onkruid, dat er een vijand is. En hij noemt die vijand ook bij name. In zijn uitleg, die vijand, dat is de duivel, dat er een vijand is die onkruid tussen het goede zaad heeft gezaaid. En dat toen het koren opkwam, ook het onkruid opkwam. Hebben we gezien dat dat onkruid ons wijst op het zaad van de slang, wat tegenover het zaad van de vrouw staat. En dat met dat onkruid ook daadwerkelijk mensen worden bedoeld. mensen die de prediking van het koninkrijk der hemelen tegenstaan. En die Jezus die sprak ook in zijn tijd, in zijn dagen, mensen erop aan dat zij waren zaad van de slang. Hij zei ook tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, gij allen gebroed, gij slangenzaad. En ook in zijn strafrede, die hij ook in Matteüs 23 tegen de schriftgeleerden en de fariseeën zegt, daar legt hij helemaal bloot dat deze schriftgeleerden onkruid waren. En dat zij ervoor zorgden dat het volk van Israël Christus verwierp. Onkruid, zaad van de slang. Ze zijn wel, en we laten daar nog wel een verdere toepassing op gegeven. Ze zijn wel van Adam en van Adams geslacht, maar ze zijn niet in Adam. Dat wil zeggen, ze zijn niet van het geloof van Adam. En dat is een enorm belangrijk verschil. En we zullen ook zien in de toekomst dat dat onkruid ook daadwerkelijk verder nog opschiet. Jezus heeft nog een reden bekendgemaakt in de gelijkenis van het mosterdzaadje. Toen hij liet zien dat het mosterdzaadje in feite het kleine volkje Israël was, wat God had uitverkoren. Maar dat het volkje Israël tot een enorme groei gekomen is. En dat het werd tot een onnatuurlijke boom, waar de vogels zelfs in nestelen, de vogels des hemels, dezelfde vogels die het zaad van het koninkrijk, wat langs de weg was gezaaid, wegpikken. En hier zie je hoe het volk van Israël in de tijden der heidenen doorgroeien, ook qua omvang, tot een geweldige grote boom. En dat zij in feite, het jodendom, in feite het hele christendom ook heeft voortgebracht. En dat dat maar doorgroeit en doorgroeit. En dat in die tijden der heidenen, dat dat wordt tot een gigantisch groot beeld. Want we hebben dit stuk vergeleken toen, die gelijkenis met die droom van Nebukadnezar. En dan zie je talloze overeenkomsten hebben gezien. En dan zie je dat dat uitmondt eigenlijk in een antichristelijk wereldsysteem. Zo groeit eigenlijk Israël door. Israël, wat eigenlijk toen het werd geroepen uit Abraham, Isaac en Jacob, en het uiteindelijk bij de Sinaï een huwelijksverbond sloot met God, dat de Heere met het volk voort had dat zij een koninkrijk van priesters zouden zijn. Voor alle andere volken op aarde. Maar je ziet dat Israël zijn positie niet vastmaakt. Dat zij zich verzetten tegen wat de Heer met hen wil. Dat ze niet willen dat de Heere God koning over hen is. Ze willen gelijk zijn als de andere volkeren. En we zagen dat dat Israël daardoor zijn positie in het land verspeelt, verstrooid wordt, dat de tijden der heidenen aanvangen, dat God met de heidenen verder gaat, maar dat Israël in het christendom, dat er een groei op gang komt, wat helemaal haak staat eigenlijk op wat God zou willen doen via dat volk van Israël. En heden ten dagen zie je ook hoe dat steeds meer gestalte krijgt. En daarom die gelijkenis die er weer achteraan komt, de gelijkenis van het zuurdeesem, wijst ons daar nog meer op. Want daar zien we dat een vrouw, in 3 maten meel, zuurdeesem heimelijk verbergt. Zodat het hele deeg helemaal doorzuurd wordt. En we gezien dat het brood, dat het deeg waar brood van gebakken wordt, dat het brood, die 3 maten meel, ontspreken van Christus. Van de Heer Jezus, als Jezus, als Christus en als de Heer. En dat het brood, het levende woord en het geschreven woord, de wet, de schriften en de profeten, geheel met valse leer, worden doorzuurd. En dat daar een vrouw staat die dat doet. Die vrouw die je later terugvindt in Openbaring als de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Het grote Babylon. Ja, de vrouw die zich in de eindtijd dronken is van het bloed der heiligen. En je ziet dat de Heer Jezus laat zien aan de scharen, en met nadruk aan zijn discipelen, dat het koninkrijk der hemelen wordt afgewezen. En dat het een hele onnatuurlijke loop krijgt. En dat in het jodendom en in het christendom tezamen zich dat ontwikkelt uiteindelijk tot een onnatuurlijke boom. Dat het hele deeg, het hele woord van God doorzuurd wordt. Dat de hele prediking doorzuurd wordt. En dat het leidt in de eindtijd uiteindelijk tot een antichristelijk wereldsysteem. Tot Babel. En dat die tegenwoordige boze Aion, die begonnen is bij de zondvloed, in de dagen van Noach, en dat je daar direct een Babel ziet, dat het Babel in die eindtijd zich ook weer de kop opsteekt en zich daar manifesteert. En als je zo de Heer Jezus beluistert, dan zeg je, wat moet daarvan terechtkomen? Dan word je heel erg triest, dan zeg je, ongelooflijk zeg, kan dat koninkrijk der hemelen dan ooit nog wel komen? Als dit het resultaat is dat Israël ongehoorzaam is tot drie keer toe, en tot drie keer toe de Messias verwerpt, en daardoor niet als een zendingsvolk tot de volkeren gaat, weigert te gaan met de boodschap om ook het evangelie van het koninkrijk te brengen al tot een getuigenis voor alle volkeren. Wat moet er dan toch terechtkomen? En je ziet hoe door een vijand, het optreden van Satan, die een vrouw gebruikt, die de hele antichristelijke Babylonische systeem, godsdienstige systeem gebruikt, de afgoderij gebruikt, om eigenlijk het werk van Christus geheel tegen te gaan en te verknoeien. En je ziet in de gelijkenissen dat de Heer laat zien, het lukt ook nog. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Dan zeg je, wat moet daarvan terechtkomen? Nou inderdaad, als de Heer Jezus was gestopt in Matteüs 13, tot het punt wat we gelezen hebben, naar die eerste vier, dan zou je inderdaad denken van, daar komt niets meer van terecht. God komt nooit meer tot zijn doel. Maar gelukkig zijn er nog vier andere gelijkenissen die de Heer Jezus exclusief vertelt aan zijn discipelen. Die eerste vier, dat weet u wel, die heeft hij verteld buitenshuis. Maar deze laatste vier, die vertelt hij terwijl hij weer het huis gaat, het huis binnen gaat. Laten we dat nog maar eens even lezen, Matteüs 13 vers 1. Daar lezen we. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. Nou, we hebben het gezien. De Heer Jezus ging nadat hij in Matteüs 12 door Israël eigenlijk verworpen werd en hij daarmee werd geconfronteerd dat hij werd afgeschilderd als iemand die zijn wonderen deed en predikte in de kracht van Beelzebul de duivel. Het hele volk verwierp hem daar, ondanks dat meer dan de tempel, meer dan Salomo enzovoort onder hen was. Dan staat er in vers 13 vers 1, op die dag ging Jezus het huis uit. Hij ging het huis van Israël uit. En toen Israël ongehoorzaam werd en tot drie keer toe de Messias niet wilde aanvaarden, waardoor Gods heilsplan daar eigenlijk een grote spaak in het wiel werd gestoken, waardoor eigenlijk alles wat op de rol stond, de profetische rol, niet als waar het tot vervulling kon komen, Gods doel met deze wereld, hè? Dan zie je dat de Heer Jezus het huis uitgaat en zit bij de zee, zit bij de volkerenzee. En hij laat zien hoe dat koninkrijk op een antichristelijke manier daardoor gestalte gaat krijgen in deze wereld. En dat legt hij in die gelijkenis uit. En dat doet hij uit het huis. En je denkt, dat moet er van terecht komen. Maar de Heer Jezus, die is wel uit het huis gegaan. En hij spreekt die eerste vier gelijkenissen wel. Maar gelukkig gaat hij nadat hij die vier gelijkenissen gesproken heeft, toch weer dat huis binnen. Lees maar vers 36. Vers 36. Toen liet hij de schare gaan en ging naar huis. Of hij, of beter vertaald, en ging het huis binnen. Hij was het huis uitgegaan. Hij zat bij de zee. Hij predikte de vier gelijkenissen. En als hij daarmee klaar is, dan stuurt hij de scharen naar huis. En zelf keert hij om en hij gaat het huis waar hij uitkwam weer binnen. Satan maakt één hele grote fout, weet u dat? Satan denkt, Israël heeft tot drie keer toe de heiland verworpen. Drie keer is scheepsrecht. Israël heeft me totaal bij de Heere verknoeid. Ze zijn volledig verstrooid over deze aardbodem. Het is Loami, niet mijn volk. En de Heere keert nooit meer naar het volk terug. En dan verricht hij zich eerlijk. Want de roeping van Israël, dat weten we uit Gods woord, hè, die roeping van God van Israël, die roeping is onberouwelijk. En ook al kan Israël nog zo ongehoorzaam zijn en zich ongehoorzaam opstellen, de Heer in zijn grote genade zoekt ze toch op. Hij kan niet verder met het kromme en verdraaide geslacht wat Johannes de Doper tegenkwam. Wat hij dan zelf tegenkwam is een openbaar optreden. Wat in de handelingen de 12 apostelen tegenkwamen. Dat kromme en verdraaide geslacht, daar kan hij niet mee verder. Maar er zal een geslacht zijn in de toekomst waar hij wel mee verder kan gaan. En wat Satan niet weet en niet beseft, is dat de Heere Jezus op een gegeven moment het huis weer binnengaat. Het huis van Israël. Dat hij zich weer over Israël zich ontfermt. En dat hij Israël ertoe brengt dat het van Lo-Ami, Ami wordt. Van niet mijn volk, mijn volk. En hij openbaart aan de discipelen, dan in het huis, gaat hij vier gelijkenissen spreken, die we met elkaar hebben gelezen vanaf vers 44, en legt hij aan deze discipelen uit, dat misschien wel uiterlijk gezien, het van het koninkrijk der hemelen, hier op aarde, niet zo te zien terechtkomt, maar dat door zijn arbeid richting het volk van God, het volk Israël in de toekomst, hij toch tot zijn doel komt. En dat koninkrijk der hemelen verborgen is, maar hij laat zien dat het er toch komt, ondanks alle tegenwerking, ondanks alle verzuring, ondanks al het onkruid, alle tegenwerking die de vijand doet. Dus de eerste vier gelijkenissen laten ons zien hoe uiterlijk dat koninkrijk der hemelen een heel andere gestalte krijgt in de tijden der heidenen en dat het uitloopt op een antichristelijk wereldsysteem van Babylon met een, zou ik maar zeggen, een moeder godsdienst voor heel de wereld. Maar aan de andere kant laat hij ook zien dat er, dat is niet uiterlijk, maar dat is innerlijk, hij toch tot zijn doel met deze wereld gaat komen. En dat als hij wederkomt, dat er vele volkeren gedoopt zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat Israël toch zal luisteren, eenmaal. En dat ze als zendingsvolk, voordat hij komt, het evangelie zullen verkondigen aan alle creatuur. En dat ze zijn zendingsvolk zullen zijn. Zijn getuigen. Eerst in Jeruzalem. Dan in Judea en Samaria. En dan tot het uiterste der aarde. Goed. Welke vier gelijkenissen passeren hier dan de revue? Nou, we lazen ze. Het eerste wat opvalt is de schat in de akker. En we zullen van vandaag zien dat die schat voorstelt de natie van Israël. Daarna zie je een kostbare parel, die ook gevonden wordt. En ik hoop u te laten zien dat het overblijfsel is van Israël. Daarna krijg je de gelijkenis van een sleepnet, waarin allerlei vissen bijeen worden gehaald uit de zee. En als laatste hebben we een gelijkenis van een schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het koninkrijk der hemelen. En die in staat is oude en nieuwe dingen uit zijn voorraad tevoorschijn te halen. En dat is nodig, want als die schriftgeleerde niet gaat optreden, ja, dan komt dat volk Israël nooit tot geloof en bekering. En dan komt de prediking nooit tot die vele vissen in die volkerenzee. Goed. We moeten dus niet wanhopen, broeders en zusters, want deze wereld gaat volgens de Bijbel nog een glansrijke en glorierijke tijd tegemoet. Laten we eerst beginnen bij de allereerste gelijkenis. En die gelijkenis, dat is maar één versje. Vers 44. We lezen hem nogmaals. 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Helaas staat hier in de tekst: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker. In de grondtekst staat niet een, maar de. Er is een schat verborgen in de akker. Dat is het eerste wat ik maar wil zeggen. Dit is niet een akker, maar de akker. En wat is die akker? Nou, dat heeft de Heere Jezus daarvoor gezegd. Dat is gelijkluidend in vers 38. Lees ik, de akker is de wereld. Wat is die akker? En in die akker van de wereld, daar zit een schat verborgen. Ja, die schat, wie is die schat? Nou, die schat is een beeld van Israël. Vanaf Genesis 12, waar je de roeping vindt van Abraham en de hele voorzegging van een volk wat uit Abraham voort zou komen, zien we dat God door de roeping van Abraham een speciale natie afgescheiden van de volkeren roept. En Israël was vanaf dat moment Gods eigendom. Het was zijn eigen volk. Het was Gods sieraad boven alle andere volkeren. En als je nou het woordje schat gaat opzoeken in het Oude Testament, dan kom je dat verschillende malen tegen. Laten we dat eens doen. Exodus 19. Zijn we bij de oude verbondsluiting met het volk. Exodus 19. En daar lees je in vers 5 en vers 6. Exodus 19. Vers 5. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mijn schat zijn. Dat staat er eigenlijk. Niet mijn eigendom. Dat zie je steeds dat het Hebreeuwse woord, wat voor schat hier staat, steeds door de NBG-vertaling, door het woord eigendom wordt betaald. Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Ja, dat is wel zo. Maar eigenlijk staat er mijn schat zijn. En die schat is het eigendom van de Heer. Dat is waar. Maar er staat schat. Want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij, daar heb je het meteen, wat is dat voor een schat? Nou, gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn. En een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Het is een koninkrijk van priesters. Dat is Gods doel met het volk. En met de roeping van het volk uit Abraham, Isaac en Jacob. Zij zijn de schat des Heren. In Psalm 135, daar kom ik datzelfde Hebreeuwse woord voor schat ook tegen. Psalm 135. En ook daar, de NBG-vertaling is ook consequent. Ook daar vind ik dan het woord eigendom. Dat er eigenlijk staat schat. 135 vers 4. 135 vers 4. Daar lees ik. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren. Israël tot zijn eigendom. Ja, Israël tot zijn schat. Misschien vonden ze dat een beetje raar vertaald. Maar het staat er wel. Zo ook in Maleachi. Maleachi 3 vers 17. Ook daar vind je weer hetzelfde. Helemaal het laatste Bijbelboek, hè, van het Oude Testament, Maleachi 3, vers 17. Zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heere de Heerscharen. Op de dag die ik bereiden zal. Ja, zij zullen mijn schat zijn, zegt de Heere de Heerscharen. Op de dag die ik bereiden zal. En die schat, die ligt verborgen in de akker van deze wereld. We moeten deze gelijkenis, ook al is het maar één versje, wel goed begrijpen. Lees hem eens heel aandachtig. Daar staat namelijk, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in de akker. Punt. Lees het eerst maar eens zo. Die schat is dus verborgen in de akker. En terwijl die schat daar verborgen in de akker ligt, komt er iemand voorbij. En die ontdekt die schat. Dat lees ik. Die een mens ontdekte. Een mens ontdekt die schat. Hij graaft hem als het ware op. Hij ontdekt hem. En wat doet hij daarmee? Nou, vervolgens, voor de tweede maal, wordt weer die schat weer verborgen in die akker. Hij lag al verborgen in de akker. Iemand ontdekt hem. En wat doet hij? Hij haalt hem eruit, hij bekijkt hem en hij stopt hem weer terug in die akker. Hij verbergt hem opnieuw. En in zijn blijdschap erover dat hij een schat gevonden heeft in die akker, gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en hij koopt die hele akker. Want als hij die hele akker koopt, dan heeft hij die schat. Waarom niet? We moeten dus begrijpen dat Israël, die schat van God, dus hoeveel keer is verborgen in de akker in deze gelijkenis? Tweemaal. Hij lag er al in verborgen, hij wordt ontdekt en voor de tweede maal wordt hij weer verborgen in die akker. Waarom de schat de eerste maal in de akker verborgen is en hoe die schat daar in vredesnaam in die akker kwam, daar gaat de hele gelijkenis niet op in. De gelijkenis neemt het als een vaststaand feit dat Israël, de schat van God, verborgen is in de akker. Toch weten wij heus wel hoe God de eerste keer zijn schat verborg in de akker. Namelijk, u weet wel dat op een gegeven ogenblik toen Israël in het beloofde land was, en dat de Heere met zijn volk daar omging. En zij steeds meer ongehoorzaam werden. En steeds door profeten werden gewaarschuwd. Dat op een gegeven ogenblik bij de Heere de maat van de afgoderij vol was. En wat deed de Heere? De Heere die stuurde de 10 stammen in de Assyrische ballingschap. En de 2 stammen in de Babylonische ballingschap. En de Heere die verstrooide de 10 stammen. Door Asser. En hij verstrooide de 2 stammen. Door Babel. En de Heere die verborg die 12 stammen van Israël. In de akker van deze wereld. En als God iets verbergt. Kan een mens het dan vinden? Nee, ik denk niet dat je het kan vinden. Als God wat verbergt. Kan niet meer vinden. En misschien weet u waar de stam van Naftali is, maar ik weet het niet. Oh, ik weet wel dat er mensen zijn in de Brits-Israël-beweging die zeggen dat nou de Nederlanders, dat is de stam van Zebulon. Maar sorry, ik ben geen stam van Zebulon en ik weet echt niet waar de stam van Zebulon is. Ik weet niet waar die 10 stammen zijn. En toch, naar de Bijbel gezien, moeten ze er zijn. Want ik lees later in Openbaring, lees ik over die stammen. Die 12 stuks. En ze worden in Openbaringen 7 en noem het allemaal maar op. Worden ze allemaal met namen genoemd. Alle 12. En de Heer weet waar ze zijn. Ja, verborgen in de akker. En zelfs als de Heer Jezus hier spreekt tegen de schaar. Tegen hoeveel stammen spreekt hij daar dan? In Matthäus 13? Tegen alle 12? Oh nee. Hoeveel stammen kwamen terug uit de Babylonische ballingschap? 2. Waar zijn die 10 stammen gebleven? Dat weten we niet. Die waren er zelfs niet in de dagen van de Heer Jezus. Toen waren ze al verborgen in de akker van deze wereld. En ze zijn onvindbaar. Ja, zult u zeggen, maar de Joden dan, die we tegenwoordig kennen. Nou, dan moet u wel beseffen dat de Joden die wij tegenwoordig kennen, Ja, dat het maar een handjevol Joden is, die in feite zijn teruggekeerd uit die Babylonische ballingschap in de dagen van Ezra en Nehemia. Ezra en Nehemia, die hebben ongelooflijk moeite gehad om de mensen op te wekken met een uit het mooie Babel, waar ze het flink rijk hadden, om dan maar hun huisje te verkopen en met een hele huisraad te vertrekken naar een land wat helemaal in puin lag. En we weten dat in de dagen van Ezra en Nehemia maar een handjevol Joden van de stammen Juda en Benjamin terugkeerde in het land. Maar een handjevol. Het verreweg 90% bleef in Babel achter. Maar waar die 90% die in Babel achterbleven gebleven zijn, niemand weet het. Niemand weet het. Dus in de dagen van de Heer Jezus zien we alleen maar de nakomelingen van een handjevol Joden die uit de stammen Juda en Benjamin terugkeerden naar het land Kanaan. En daar vinden we dan de nakomelingen van. Dus het merendeel van de Joden is zoek. Het merendeel van de 12 stammen is onvindbaar. Nou, toch denk ik dat overigens die gelijkenis hè, van dat mosterdzaadje, want wat was dat mosterdzaadje ook alweer? Dat was het volk van Israël, het kleinste der volken. Maar wat gebeurt er met dat kleinste volkje, het kleinste zaadje, wat een klein struikje had moeten worden, een mosterdstruikje, wat wordt het? Het groeit uit tot een boom, een onnatuurlijke grote boom. Dus ik denk persoonlijk dat u niet moet denken, dat denken voor christenen, dat in de toekomst dat de Heer opeens ergens op de Noordpool een heel klein volkje vindt en dat het dan de stam van Naphtali is of zo. Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof persoonlijk, op grond van de gelijkenis van het mosterdzaadje onder andere, dat Israël veel groter is dan menig een denkt, die 12 stammen. En dat straks opeens blijkt dat onder de hele wereldbevolking, maar een mens, zegt de Heer, die ontdekt de schat. Wie is die mens? Denkt u? Dat is Christus, ja. De Zoon des mensen. En die ontdekt die schat. Die graaft hem op. Die ontdekt hem in die akker. En die is er ongelooflijk blij mee. En dat staat er ook bij hem. Hij is in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft. En hij koopt de hele akker, zeg. Ja, uit liefde verkoopt hij al wat hij heeft. Wat heeft de Heer verkocht? Nou, hij heeft zijn heerlijkheid opgegeven. Hij heeft zijn goden gelijk zijn opgegeven. Hij is de mensen gelijk geworden. Ja, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Zo heeft de heiland de wereld gekocht, de akker gekocht en zijn schat gekocht. Met zijn kostbaar dierbaar bloed. Dat heeft hij betaald. Het was nota bene heel die wereld. Het was nota bene eigenlijk het eigendom van de Heer. Want Christus is het woord. En door het woord is alles geworden. Hij had die wereld geschapen. Het was zijn eigendom. Maar die wereld was door het optreden van een vijand in vreemde handen overgegaan. En hij koopt die wereld los. Want hij heeft die akker lief. En hij heeft bovenal die schat in die akker lief. En is hem om die schat ook te doen. Dus hij, terwijl het zijn eigendom was, koopt hij ook nog die wereld. Het is dus twee keer zijn eigendom. Ja. En je ziet dat hij die wereld dan loskoopt, omdat hij het volk van Israël lief heeft. Omdat zijn roeping voor dat volk onberouwelijk is. Hij ontdekt de schat, dus hij wist blijkbaar precies waar hij moest zoeken. Maar wat zie je? Hij vindt het en hij verbergt het. Voordat iemand erg in kan krijgen. Voor de vijand het kan zien. Want die schat is Gods, ik zal maar zeggen, Gods geheime wapen. Om het koninkrijk der hemelen toch op aarde te brengen. En die tweede verberging van de Jood, van de schat, heeft te maken met de verstrooiing van de Joden aan het einde van de handelingen. Dat je ziet dat in 70 daar de Romeinen komen in het land, dat ze Jeruzalem verwoesten en dat alle Joden die daar in dat land zijn, al die mensen waar de Heer Jezus hier tegen sprak en hun kinderen, dat die worden verstrooid in de diaspora over de wereld. En ook die Joden zijn in feite zo verstrooid dat ze compleet zijn zoek geraakt. Dat ze in onze tijd gedeeltelijk weer gevonden zijn, dat is heel kenmerkend. En dat ze zelfs zijn in 1948, zelfs zijn teruggekeerd voor een deel in dat land. De tweede gelijkenis, die er gelijk achteraan komt, in vers 45, die lijkt heel erg op die gelijkenis van die schat in die akker. Laat het maar lezen, vers 45. En let op het woordje steeds evenzo, want vers 45 lees ik bij de tweede gelijkenis, evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Dat lees ik ook in vers 47. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Maar eerst maar de eerste. Vers 45. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die. Ja, het is duidelijk als je de gelijkenis van de schat in de akker en die gelijkenis die we nu lezen over die kostbare parel, als die zo leest, dan is duidelijk dat die twee gelijkenissen bij elkaar behoren. We krijgen bij de tweede gelijkenis eigenlijk een blik in de schat. De schat gaat open. En we blikken in de schat. We zien waar de schat uit bestaat. Wat zoekt de Heer in de eerste gelijkenis? In de eerste gelijkenis zocht hij een schat in de akker. Wat zoekt de Heer in de tweede gelijkenis? Schone parelen. Schone parels. De schat bestaat dus uit parels. Hoeveel parels? Nou, dat wordt ons niet verteld. Maar als je kijkt naar het nieuwe Jeruzalem, hoeveel poorten heeft dan die stad? Die heeft 12 poorten. Hè? En hoe ziet zo'n poort eruit? Laten we dat eens opzoeken in Openbaringen 21. Laten we eens de beschrijving lezen van zo'n poort. Van het nieuwe Jeruzalem. Openbaringen 21 vers 21. Mag je het onthouden? Hè? Openbaringen 21 vers 21. En daar lees ik, als heel dat nieuwe Jeruzalem wordt beschreven over de poorten. En de 12 poorten waren 12 parelen. Iedere poort afzonderlijk was uit 1 parel. En de stradenstad was zuiver goud gelijk door scheidend glas. Ja, die poorten zijn dus parels. En welke namen staan er geschreven op die 12 poorten? Op die 12 parels. Nou, dat staat ook nog bij. In vers 12 staat dat. Vers 12 van Openbaring 21. En zij had een grote en hoge muur. En zij had 12 poorten. En op de poorten 12 engelen. En de namen op de poorten geschreven. Welke zijn die van de 12 stammen der kinderen Israëls. Heb je het? De schat. 12 parels. En op elke parel staat een naam. Namelijk van de 12 stammen der kinderen Israëls. Vermoedelijk bestaat dus de schat sowieso uit 12 parels. Die ons verwijzen naar de 12 stammen der kinderen Israëls. Maar naast die 12 parels waar die schat uit bestaat, vindt de Heer een kostbare parel. Een parel van grote waarde. En die parel van grote waarde, die vind je ook in de Bijbel. Komt er nu eigenlijk naast het volk van Israël. Ja, zelfs voordat heel dat volk van Israël bestaat. Want ik vind al van voor Abraham in de Bijbel een gelovig overblijfsel onder de volkeren, onder de mensen. En ze worden genoemd heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping. En we moeten die kostbare parel, die parel van grote waarde, moeten we onderscheiden van die 12 parels van de kinderen Israëls. We vinden daarnaast het volk van Israël, wat zich pas, Abraham, Isaac en Jacob uit die 12 kinderen, die 12 zonen van Jacob worden geboren. Die moeten we onderscheiden van een hele gemeente die al is vanaf Abel af. En als ik naar Hebreeën 11 ga, dat is allemaal te veel tijd om het te doen, maar dan vind ik daar een hele geloofshelderij. En die geloofshelderij die begint al bij Abel. En daarna komt Henoch aan bod. En daarna komt Noach aan bod. En het waren allemaal stuk voor stuk geen mensen die tot Israël behoorden. Israël bestond geen eens in die eerste 2000 jaar menselijke geschiedenis tot Noach. Maar het waren wel gelovigen. En die gelovigen met elkaar, die vormen die kostbare parel, die parel van grote waarde, die je in die schat kan vinden, naast die 12 parels der kinderen Israëls. Ja, het is goed dat we onderscheiden, die gemeente van eerstgeborenen, die gemeente van eerstelingen, die gemeente van rechtvaardigen, zoals ze worden genoemd in de Hebreeënbrief, die stuk voor stuk werden gerechtvaardigd uit het geloof. En die met hun geloof reikte, net als Abraham, tot een stad waar God de grondlegger van was en de bouwmeester, het hemelse Jeruzalem. En ze keken uit naar de nieuwe schepping. Dat was hun hoop en hun verwachting. Goed. Steeds vind je daarom in de Bijbel, als je het Oude Testament gaat lezen, wat hoofdzakelijk helemaal over de geschiedenis van Israël gaat, vind je daarnaast vaak dat Israël, de 12 stammen worden genoemd, maar ook dat er sprake steeds is van een gelovig overblijfsel. Twee groepen. Vaak in één zin genoemd. De profeten hebben het er steeds over. Bijvoorbeeld Micha, in Micha 2, ook in één zin genoemd. Micha 2, vers 12, waar staat: voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. En je ziet dat het overblijfsel hier ook een overblijfsel is, wat wordt genoemd, van Israël. Waarom? Dat kan je ook in die geloofshelderij van Hebreeën 11 zien. Dat vele Joden met hun geloof verder reikte dan de aardse roeping en de aardse zegeningen van een aards Jeruzalem en van een aards koninkrijk. Dat een David, dat een Mozes, net als een Abel en een Henoch en een Noach, ook uitzagen door het geloof. Niet op aardse zegeningen, maar op hemelse zegeningen. En dat ondanks ze hoorden uit het Oude Testament van een aardse roeping van een volk van Israël op deze aarde, dat zij hoorden in het geloof in de Bijbel van een hemelse roeping. Daarom heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping. Zo vind je ze in Hebreeën 3 vers 1 beschreven. En wordt die gemeente helemaal uitgelegd ook in Hebreeën 12. Steeds in de schrift wordt het onderscheid gemaakt tussen het volk van Israël en het overblijfsel. Hoewel natuurlijk in de eindtijd voor het gelovige overblijfsel heel veel Joden zullen behoren. Ja, dat gelovige overblijfsel gaat ook al op in de dagen van de Heer Jezus. Want wie zijn eigenlijk het gelovige overblijfsel in de dagen van de Heer Jezus en de dagen van de apostelen? Nou, dat zijn die 12. Dat zijn die 12 en allen die in die handelingentijd tot geloof kwamen. Zowel Joden als heidenen. Die vormen ook in die handelingen dat gelovige overblijfsel, die tot geloof kwam. Die gemeente van eerstgeborenen. Daarom komt de apostel Paulus in de Galatenbrief tegen die mensen gezamenlijk zeggen dat zij het zaad waren van Abraham. Maar dan niet het aardse zaad, maar het hemelse zaad van Abraham. Steeds is dat onderscheiden. Als Abraham van de Heer krijgt geopenbaard dat uit hem een volk zal komen. Dan laat de Heer hem zien dat het aan de ene kant is een volk van, zeg maar, van Israël, de 12 stammen. En de Heer vergelijkt dat het zo talrijk zal zijn als het zand der zee. Maar hij wijst Abraham ook op de sterren des hemels en laat zien dat uit dat geloof wat hij openbaarde, wat hem gerekend werd tot rechtvaardigheid en gerechtigheid, dat velen in datzelfde geloof Abraham zullen volgen en dat het hem ook gerekend zal worden tot gerechtigheid en rechtvaardigheid. En dat ze gemeente vormen van gerechtvaardigden. Nou, zo zie je ook dat heidenen in de handelingen, in dat geloof van Abraham, volgen. En ook deel kregen aan die hemelse roeping, die de apostel Paulus met nadruk in de handelingen bekend maakte. Die roeping moet je trouwens dan onderscheiden van de bovenhemelse roeping, die Paulus later na de handelingen openbaarde aan de gemeente, het lichaam van Christus, waar hij later over sprak. Maar dat is geen hemelse roeping die uitkijkt naar het hemelse Jeruzalem. Maar dat is een bovenhemelse roeping die te maken heeft met het gezet worden in de rechterhand Gods in Christus. Ja. Goed. Steeds moet je dus wel dat onderscheid maken, ook in Matteüs 13. Dat je dus één gelijkenis vindt over een schat, wat met nadruk ons wijst op de 12 stammen van Israël, maar dat je daarnaast een schat vindt, een parel vindt, een kostbare parel, een parel van grote waarde, die ook de Heere Jezus heeft gezocht en die ook op gelijke wijze als de schat koopt. Matteüs 13, nogmaals vers 45, evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen, verkocht al wat hij had en kocht die. En ook de Heer Jezus heeft niet alleen Israël gekocht door aan het kruishout van Golgotha zijn bloed te vergieten en ze te kopen, ze te betalen, maar hij heeft ook deze kostbare schone parel van grote waarde heeft hij gekocht. Hij heeft ook zijn bloed gegeven voor Abel, voor Henoch, voor Noach, noem maar op. Voor heel die gemeente der eerstgeboren. Persoonlijk geloof ik, ook al staat uiteraard er geen gelijkenis over het lichaam van Christus bij, over ons bij, omdat dat een bedeling was die totaal verborgen was in Christus. Daarom kan je niets hier in Matteüs 13 vanaf vers 44, wil ik heel duidelijk zeggen, vinden dat op ons slaat. Maar ik wil u wel zeggen dat als je nadrukkelijker zou kijken in die schat, dat je daar niet alleen vindt die 12 parels die slaan op de 12 stammen van Israël, en niet alleen die ene kostbare parel van grote waarde die te maken heeft met die gemeente van eerstelingen die je al vindt vanaf Abel af, maar dat je ook vindt het lichaam van Christus, want ook ons heeft de Heere Jezus gekocht en betaald. Ook voor ons heeft hij al wat hij had verkocht. En heeft hij ook zijn bloed voor ons gegeven. Als je kijkt daarnaar, dan zie je in die schat alleen maar parels. Ook wij zijn parels. Stuk voor stuk parels. Weet u waar parels worden gevonden? Ja, een schelp, hè. Je vindt ze in de zee. Daar worden ze opgediept, hè. Opgedoken uit de zee. En zo zal eens, broeders en zusters, Israël opgedoken worden uit de zee. Het gelovig overblijfsel opgedoken worden uit de zee. Het lichaam van Christus als ware opgedoken worden uit de zee. Die parels die komen opeens openbaar. Een parel, is dat een edelsteen? Nee. Het is geen mineraal. Het is geen edelsteen. Zoals een diamant. Zoals een robijn of een briljantje. Hè? Dat is een edelmetaal. Dat is een edelsteen. Een parel is een organisch product. Een parel die komt voort uit een oester. En weet u hoe een parel ontstaat? Nou, af en toe komt het voor dat een heel klein steentje, gruis of een zandkorrel zelfs. En zandkorrels die kunnen scherp zijn hoor. Die kunnen zich opeens boren in het zachte vlees van een oester. Een oester bestaat uit twee schelpen, u weet dat wel. En daartussen kan soms een steentje komen. En dat steentje, dat scherpe steentje, terwijl de oester zich opent en sluit, wringt zich dan in het zachte vlees van de oester. Het boort zich als het ware daarin. En het steentje is scherp. En het verwondt de oester. En de oester die lijdt. Maar door dat lijden, wat gebeurt er van de oester, scheidt de oester parelmoer af. En hij hervormt als het ware dat steentje. Dat met zijn scherpe kanten. En het steentje wordt langzamerhand, doordat hij omgeven wordt door parelmoer, verandert dat scherpe steentje in een parel. En daarom vergeet nooit, dat elk parel die je tegenkomt, dat daar een lijdensgeschiedenis aan vastzit, de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus. Dat zit aan die parels vast. En dat steentje, broeders en zusters, dat is in feite een beeld van u en mij. Een beeld van onze zonde. Wij zijn vaak zo'n scherp steentje. En wij zijn in Christus opgenomen. Wij zijn als het ware met onze zonden in het lichaam van Christus gekomen. En wat heeft Christus met onze zonden gedaan? Dat heeft hij in zijn lichaam gedragen op het kruis van Golgotha. En daar heeft hij geleden. Er zijn nooit parels te vinden zonder lijden. Maar door dat lijden te volbrengen, heeft de heiland als het ware ons kunnen hervormen. En is hij nog steeds mee bezig om ons te hervormen tot een parel. En in de akker van deze wereld. En Christus zijn schat verborgen. Het is zijn schat. Het is een schat vol van parels. En die parels, die zijn van hem. Die zijn zelfs uit hem. Hij heeft ze zelf voortgebracht. Hij heeft er zelf voor geleden. Men zegt wel eens, elke parel is een traan. En dat is zo. Elke parel is een traan. Wij zijn allemaal stuk per stuk parels. Tranen op het gezicht van de Heer Jezus, in feite dat hij leed aan het kruis van Golgotha. En hij heeft geleden van ons. Uit liefde. Maar ieder van ons zit zijn lijdensgeschiedenis aan vast. En nu is hij bezig om ons in Christus, in hemzelf, te hervormen. Te reformeren. En hij wil die scherpe kanten bij mij en bij u ervan afhalen. En hij wil ons schitterend maken. In de ogen van God. Ieder afzonderlijk als een kostbare parel. Soms vragen christenen wel eens af. Waarom moeten wij als christen toch zoveel lijden? Waar komt al dat lijden toch vandaan? Dat lijden zit vast aan Christus. Dat lijden zit vast aan het dragen van de smaadheid van Christus. Dan krijg je gemeenschap. Als je in Christus bent, dan krijg je gemeenschap aan zijn lijden. De apostel Paulus, maar ook Petrus, noem ze allemaal maar op, hebben gemeenschap gekregen aan zijn lijden. Als we gaan naar 2 Timotheus, laten we dat maar doen. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Dan lezen we daar dat Paulus daar ons oproept in vers 8, 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij zijn gevangenen, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Ja. Wees bereid, broeders en zusters. Voor het evangelie te lijden. En Paulus heeft voor het evangelie geleden. En ook als wij werkelijk de weg van de Heer gaan en vast willen houden aan het woord van God, aan de gezonde woorden van het woord van God, dan zullen we lijden. Dan krijgen we deel aan het lijden van Christus. Dan krijg je te maken, zoals de Heer Jezus verworpen werd, dat je zelf ook verworpen wordt. Dat je ongeloof tegenkomt. Dat je tegen wordt gewerkt. Dat er een vijand in het spel is. Dat er valse leer is, dat er zuurdeesem is. Dat je wordt zwart gemaakt. Zoals Paulus hier is zwart gemaakt. Lees maar. Hoe hij, dat doet hij in hoofdstuk 4 vers 14. 2 Timotheus 4 vers 14. Waar hij zegt, Alexander de koperslager heeft mij veel kwaad berokkend. De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Neem gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt. Je krijgt tegenwerking. En niet een klein beetje ook. Vers 16. Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan. Maar allen hebben mij in de steek gelaten. Dan word je in de steek gelaten. Dat is de consequentie van het gaan van de weg van de heiland. Schaam u niet voor de Heere of voor Paulus zijn gevangenen. Die in zijn gevangenisdienst het evangelie over de verborgenheid, het boodschap, de blijde boodschap over de verborgenheid in Christus bekendmaken. Namelijk dat wij, u en ik, in Christus zijn en we daar het lichaam van Christus vormen. Ja, dan krijg je ermee te maken dat zoals in hoofdstuk 1 vers 15 staat, dit weet gij dat allen in Azië zich van mij hebben afgekeerd. Onder andere Phygelus en Hermogenes. Nou, dan krijg je mensen die je verlaten. Mensen die je van je afkeren, zelfs hele gemeenten die niks meer met je te maken willen hebben. En toch, dat verworpen worden, ja, dat zit vast aan het brengen, helaas, van de boodschap. Vooral in deze tijd. Maar als je aan de Heer vasthoudt, dan ben je in Gods oog een kostbare parel. Dan heb je het voorrecht. En dat is een voorrecht hoor. Een voorrecht. Dan wordt er genade verleend. Genade verleend aan je. Om ook gemeenschap te krijgen aan het lijden van Christus. En als je gemeenschap krijgt aan het lijden van Christus. Dan word je klein. En daar is de Heer om te doen. Dat we klein worden. Dat we ons niks gaan verbeelden. Want als deze prediking over de verborgenheid, hè, bij Paulus leidde er niet toe dat Paulus groot werd en zegt, kijk eens wie ik ben. Nee, hij begon juist, en dat was, zijn prediking was, ik ben de minste. De minste van alle broeders. En als je de weg van de heiland hier gaat, en de Heer volkomen leert kennen, dan word je steeds kleiner, dan gaat hij wassen. Dan komt hij tot volle wasdom in ons leven. En dan worden wij steeds kleiner. En dan lijden we. De scherpe kanten gaan er vanaf. En de Heer scheidt parelmoer af. En worden aan de andere kant weer steeds mooier. En steeds gladder. En het is lijden dat verbonden is aan Christus. Maar zo ontstaat er prachtige parels. En daar maken we in ons leven lijden mee. Tegenstand mee. Tegenwerking mee. Opdat de Heer zich zo geweldig kan manifesteren. Want broeders en zusters, hij heeft ons geleden en hij lijdt met ons mede en hij wil eenmaal, wil hij uit die akker een schat halen. En hij wil pronken met die 12 parels van de stammen Israëls. En hij wil pronken met het gelovig overblijfsel, die kostbare parel van grote waarde. En hij wil pronken met u en met mij, een kostbare parel, ieder afzonderlijk. Dat wil laten zien, want het heeft zijn bloed gekost. Hij heeft daar zijn tranen voor geofferd. Vanmiddag gaan we door met de andere twee gelijkenissen. En we zullen wel zien dat die andere twee ook in verbinding staan met de eerste twee. Tot vanmiddag.